Goedemiddag allemaal. Tim zei tegen mij, ik heb zin om naar Oudekerk te gaan. Ik zeg, nou ik ook. Wij hebben zin om hier naartoe te gaan. Ik voel toch een verbondenheid, we komen hier niet zo vaak. En we kennen elkaar ook nog niet allemaal even goed, maar toch is er een verbondenheid in de geest met elkaar. Dus we hadden er zin in en ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Zo te horen wel net, hè? In de voorbereiding afgelopen dagen, toen 's morgens opende ik mijn telefoon en toen keek ik even wat er in de wereld allemaal gebeurde. En toen, het eerste bericht wat ik donderdagmorgen las is het volgende bericht. Ik zal jullie voorlezen. Er stond boven 10 jaar en zonder ouders in een jappenkamp. Ik was altijd bang. Precies 74 jaar geleden kwam er einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en daarmee ook een einde van de Tweede Wereldoorlog. Paul, zo heet deze een oorlogsslachtoffer, die is daar een levende getuige van. Ik was altijd bang. Samen met mijn ouders, broertje en zusje werd hij vastgezet in een jappenkamp. Mijn vader werd al direct van ze gescheiden. Van mij gescheiden, schrijft hij, en moest naar een ander kamp. In de ogen van de jappen was je als 10-jarige jongen volwassen. En ik werd op mijn 13e jaar gescheiden van mijn moeder. Het staat in mijn geheugen gegrift. Ik was aan het knikkeren met mijn broertje toen de Japanners mij kwamen halen. Ik werd naar mijn moeder gebracht die huilend klaar stond met 2 koffers. Ze was ontroostbaar. Toen we wegreden had ze zich losgerukt van een van de Japanners en rende ze achter ons aan, tevergeefs. Toen we de hoek omgingen zag ik haar nog vallen op de grond. Angst en onzekerheid sloegen bij mij toe. Zal ik haar ooit nog terugzien? Eenmaal in het kamp werd ik in een veel te drukke barak gestopt, met alleen maar mannen. En toen realiseerde ik sta er alleen voor. De meesten van ons die weten ook wel wat er is gebeurd natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Toen er 5 tot 6 miljoen Joden werden vermoord. Hoeveel van deze situaties zijn er toen ook voorgekomen? Jonge kinderen, tieners, die verlaten van hun ouders, verlaten van familie, alleen in een kamp zaten met de dood voor ogen. En Sommigen die zijn ontsnapt en kunnen daarvan getuigen. En dat was een keuze op leven en dood. Want als ze je vonden, onder een auto verstopt of in een auto die de lijken misschien afvoerde, of misschien onder de hekken door, dan werd je gemarteld en meestal ook gedood. En het meest gunstige was nog als ze je gelijk doodschoten. Zo heftig was het. Maar heel veel kinderen waren toen verlaten van ouders en familie. En in de Bijbel kom je ook zulke situaties tegen. Waar mensen keuzes moeten maken op leven en dood. Waar kinderen alleen zitten in andere landen. En ik wil jullie meenemen in een gebeurtenis die staat beschreven in het boek van Esther. Maar voordat we daar naartoe gaan, zal ik eerst een gebed uitspreken. Liefdevolle Vader, trouwe God. Heer, we zijn u dankbaar dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Heer, als we gewassen en gereinigd zijn door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, zijn we bevoorrechte mensen. En beseffen, denk ik niet, Heer, wat ten volle wat we van u hebben ontvangen. Mede-erfgenaam met Jezus. Heer, we hebben eeuwig leven, reeds hier op aarde. Vader, ik ben u dankbaar voor uw woord. Ik ben u dankbaar dat u ons dat na hebt gelaten. Ik ben u dankbaar, Heer, wat u doet in onze levens. Ik ben u dankbaar, Vader, voor de lessen die we vinden in de Bijbel. Dat we daar onze lessen uit mogen trekken. Heer, ik bid, spreek tot ons hart. Heer Jezus, leid me, Heer, met de geest die u beloofd heeft. Toen u opgevaren bent naar de hemel. Er zal kracht over jullie komen. Je zal mijn getuige zijn tot het einde van de wereld. Heer, het is mijn verlangen om een getuige van u te zijn, lieve Heer Jezus. Heer, u bent goed en zeer te prijzen. Amen. Esther 1. Even kort de voorgeschiedenis. Het volk van Israël is bevrijd uit Egypte. Die geschiedenis kennen we allemaal wel. Als slaven werden ze geleid naar het beloofde land door de Heere God onder leiding van Mozes, zijn knecht, later Jozua. En als ze in dat beloofde land komen, vlak daarvoor, als Mozes de leiding overdraagt aan Jozua, dan zegt de Heere tegen Mozes, dit volk is een zeer halsstarrig volk. En ik kan je nu al vertellen, als ze dadelijk gesetteld zijn in het land Kanaan, dat ze mij gaan verlaten en dat ze zich gaan mengen met de volken daar. En dat ze ook de andere goden zullen dienen. En dat is ook gebeurd. De Heere zegt tegen Mozes, schrijf het maar op. Maak er maar een lied van. Maak maar een lied en leer ze dat ze dat zullen zingen, dat ze het zullen herinneren. En dat staat in Deuteronomium 32. Lees het maar eens na. Het is het lied van Mozes, prachtig. Maar daarin is al beschreven wat er gaat gebeuren. En in vers 26 staat, God zegt, ik ga ze verspreiden over de hele wereld. Als straf op de zonde, als straf dat ze mij zullen verlaten, als straf dat ze mij zullen vergeten, wat ik voor hen heb gedaan, dat ze geleid zijn uit een slavenhuis naar het beloofde land. Dat ligt een hele mooie les in voor ons ook. Jeshurun, je bent vet geworden, staat er. Je trapt naar achter, Jeshurun, daar wordt volk Israël mee bedoeld. Soms zien we dat ook, dat kan ook in onze levens zijn. Hè? Als we tot geloof, tot bekering komen en we hebben de liefde van God ontvangen. En op een gegeven moment zijn we gesetteld en dan worden we vet en dan worden we lui. En uiteindelijk gaan we andere goden dienen, de goden van deze wereld. Maar daar gaat het dan nu niet over. Maar ze worden dus verspreid naar alle kanten. Daniel was een van de eerste die naar Babel ging. En die koning Nebukadnezar die ging naar Jeruzalem en die nam de meeste inwoners van Jeruzalem mee. En veel goud en zilver en andere schatten uit de tempel. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin. En zo kan het ook, zo is het ook gebeurd dat Esther in ballingschap terechtkomt. Esther, een Joods tienermeisje. In Susan, de burcht Susan. De hoofdstad van het Perzische Rijk. Zonder broertjes of zusje. Ze heeft één familielid. Dat is haar neef, Mordechai. Neef en een nicht. Hij zorgt voor haar. Hij helpt haar. Hij beschermt haar. Hij neemt haar aan als zijn dochter. Als we lezen in Esther 1, dan gaat het over Ahasveros. Ongeveer 2500 jaar geleden regeerde hij en was hij misschien wel de machtigste regeerder op aarde op dat moment. Hij was ongekend rijk. Hij had ongekend veel macht. Hij regeerde over 127 gewesten. Dat is een gebied nu van Pakistan tot Noord-Sudan. Zo ongeveer 4000 kilometer. Kan ook wel 4500 kilometer zijn. Heel groot gebied waarover hij regeerde. En hij was machthebber en hij was baas. Hij was echt baas. Hij besliste over het leven en dood van mens. Hij deed wat hij wilde. Iets van zijn rijkdom staat beschreven in hoofdstuk 1 als hij een feest geeft. Lezen we vanaf het derde vers. En dan staat in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan. Voor al zijn vorsten en dienaren, de legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten die bij hem waren. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen, een half jaar lang. En toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan, de hoofdstad, bevond, van de hoogste tot de laagste 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen, blauw-purperen kleden, koren van fijn linnen, rood-purper stof, zilveren ringen, marmeren pilaren, rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, paremoer, kostbare gesteenten. En men gaf te drinken uit gouden bekers en die bekers waren allemaal verschillend van elkaar. Zo rijk was die. Ongekend. En hij had ook vele vrouwen, hij had een heel harem, honderden zo niet, duizenden vrouwen. Het was ongekend hoeveel vrouwen dat hij had. Maar er was één vrouw in zijn koninkrijk en dat was Vasti. Zij was de koningin. En Vasti had een bijzondere plek in het hart van de koning. Vasti was een hele mooie vrouw. En de koning hield van haar. En we lezen dat Vasti in vers 9 ook een maaltijd aanrichtte voor de vrouwen in het huis dat van de koning Ahasveros was. Dus ook Vasti had een maaltijd. En op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen zijn adviseurs en zijn vrienden dat ze koningin Vasti bij hem moesten brengen. Zodat iedereen kon zien hoe geweldig, mooi dat deze vrouw is, was. Dus er gaan de hovelingen naar koningin Vasti en die zeggen tegen haar, joh, je moet komen bij de koning. En waarschijnlijk hebben die hovelingen ook verteld wat de situatie op dat moment was. Te veel wijn. En koningin Vasti besloot op dat moment, ik doe het niet. Ik ga niet. En daarmee was ze ongehoorzaam. En dat valt zo verkeerd bij de koning, dat hij aan zijn raadsmannen vraagt, wat doen we met Vasti? En dan krijgt hij het advies om Vasti haar koninklijke waardigheid af te nemen. Om ze als voorbeeld te stellen voor alle vrouwen in de 127 gewesten. Want zeggen ze, als de mannen dit horen en de vrouwen dit, als de, vooral de vrouwen dit horen in uw koninkrijk, dan zullen ze ongehoorzaam worden aan de mannen. Dus koning Ahasveel stemt daarmee in, er wordt een wet uitgevaardigd en koningin Vasti wordt afgezet. Wij weten niet wat er met haar gebeurd is. Einde van koningin Vasti. Nou, in het tweede vers, in het tweede hoofdstuk, het eerste vers, lezen we wat er na al deze gebeurtenissen, het is te veel om allemaal op te noemen, gebeurt. De koning gaat daarover nadenken. We lezen dat na die gebeurtenissen, toen de woede van de koning Ahasveros bedaard was, toen dacht hij aan Vasti en aan wat zij gedaan en wat over haar besloten was. De koning dacht daarover na. Hij miste haar. Hij kon het niet meer terugdraaien. Het was besloten. Onder invloed van te veel alcohol had hij de foute beslissing genomen. Misschien herken je het wel uit je oude leven. Vasti was geen koningin meer. Hij kon dat ook niet meer terugdraaien. Een wet van de Mede en de Persen stond vast. Klaar, was getekend, er was geen discussie meer over. En als hovelingen in het koninklijk paleis van de koning wil je alles, behalve een Ahasveros die slecht in zijn vel zit. Dus ze bedachten een plan. Dat lezen we daarop volgend. Ze bedenken een plan en ze zeggen, koning, misschien is het idee dat we alle mooie meisjes, alle maagden in uw koninkrijk in die 127 gewesten gaan verzamelen. Stuur de mensen op uit dat ze de mooiste meisjes uitzoeken en laten we die verzamelen in het vrouwenhuis. En dan kunt u daar een nieuwe koningin uitkiezen. En daar stemt hij mee in. Zijn onderdanen die gaan door die 127 gewesten, die gaan op zoek naar de mooiste meisjes en die worden meegenomen naar het koninklijk paleis, naar het vrouwenhuis van de koning. En daar krijgen ze 12 maanden een schoonheidsbehandeling. En dan komt Esther in beeld. Hoofdstuk 2, vanaf vers 2 lezen we dat ze de meisjes gaan zoeken, dat ze opzichters aanstellen. En dan lezen we in het vijfde vers, er was een Joodse man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de neef van Esther. Hij was de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin. Waarschijnlijk uit de lijn, uit het geslacht van koning Saul. Is niet helemaal zeker, maar die kans is groot. Die weggevoerd was, ook als balling, uit Jeruzalem. Met Jechonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel in ballingschap had weggevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het meisje was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Esther wordt meegenomen. En Mordechai, die is bezorgd om Esther. Het is mooi hoeveel dat hij van Esther houdt, want we lezen in vers 11, elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen, wat er met haar zou gebeuren. Mordechai was bezorgd om Esther. Wat gaat er met haar gebeuren? Wij kunnen ons geen beeld vormen wat het betekent als je meisje bent en je komt in het harem van de koning. Afgesloten in een vrouwenhuis, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Beroofd van je vrijheid. Maar Esther komt daar terecht. En hoe ging het met Esther daar? Nou, dat lezen we in het 15e vers. Ik neem jullie mee in die geschiedenis om het duidelijk te maken. En dan in de laatste twee regels. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. Van ieder die haar zag. En ook van de koning. Esther had iets wat al die andere honderden meisjes niet hadden. En de koning zag dat en die maakte haar koningin. Esther werd op deze manier koningin en komt zo in het koninklijke huis van deze machtige wereldheerser. Maar in ieder geval wist deze koning Ahasveros één ding niet van zijn nieuwe vrouw, van Esther. En dat is dat ze Joods was. Mordechai, neef, had tegen Esther gezegd, je kunt alles doen, maar je moet niet vertellen dat je een Jood bent. En dat deed ze ook niet. God brengt Esther hier in positie. Ik kom daar straks op terug. God, het is prachtig om te zien hoe dat de rode lijn, de leiding van God in het leven hier van Esther en Mordechai. Maar God brengt Esther hier in positie. Maar Satan, we hebben twee rijken, Satan brengt Haman in positie. Dat lezen we vrij snel daarna. Haman, de tweede machtigste man direct naast koning Ahasveros. Je zou kunnen zeggen, het zijn vrienden van elkaar. En Ahasveros, in Esther 3 vers 1, lezen we dat koning Ahasveros Haman, de zoon van Hamadata, de Agagiet, groot. Hij maakte hem groot en hij verhoogde hem en hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. Hier vindt iets plaats wat God al heeft voorzegd in Genesis 3, vers 15. Als hij spreekt tot de slang die Adam en Eva hadden misleid. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat is wat je hier ziet. Haman haatte de Joden. Ja, nog veel meer, hij haatte de God van de Joden. Dat zullen we straks zien. Hij wordt verhoogd door koning Ahasveros en iedereen moet voor hem buigen. In Esther 3 vers 13... lezen we dat. In Esther 3 vers 3 tot 6. Ik ga te snel. De dienaren van de koning in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai, waarom overtreedt u het gebod van de koning? De koning had gezegd, iedereen moet buigen voor Haman. En het gebeurde nu toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, dat hij niet naar hen luisterde en dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden. Want hij had hen verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan. Want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht naar een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. Het ging Haman niet om die ene Jood. Hij was zo met haat en woede vervuld naar de Joden en de God van de Joden, dat hij maar één ding wilde, dat is heel het Joodse volk ombrengen. Het was een duivels plan. En dat duivelse plan, dat valt in goede aarde bij de koning. Want hij gaat dat plan bekendmaken aan de koning. En de koning die vindt het prima eigenlijk. Die zegt, hier heb je mijn zegelring, doe maar wat nodig is. En dat gebeurt dan ook. En dat lezen we in hoofdstuk 3 vers 13. Er gaan brieven met uilboden naar alle gewesten van de koning. Met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden, om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen, met de vrouwen, op één dag. De 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar. En hun bezit te plunderen. Door het lot te werpen, had Haman aan zijn goden gevraagd, wat is het gunstigste moment? En het lot was gevallen, het Pur, daar komt ook het Purimfeest vandaan, was gevallen in de maand, de 13e maand. De 13e van de 12e maand is de maand Adar. Dat duurde ongeveer nog 11 maanden na het besluit. En we lezen in vers 15. De uilboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning. En de wet was in de burcht Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken. Geen centje pijn. Maar de stad Susan was in verwarring. Het doodvonnis was uitgesproken. En toen Mordechai in hoofdstuk 4 vers 1 alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. Esther had niks van die plannen gehoord. Maar Esther werd verteld, joh, je neef zit in de poort van de koning en hij is in zak en as. En we weten niet wat er gebeurd is, maar Esther hoort daarvan. En Esther die laat een stapeltje nieuwe kleren sturen met een bode mee en tevens de vraag stellen, joh, wat is er aan de hand? En zo komt Esther te weten het duivelse plan van Haman. Dat alle Joden omgebracht moeten worden. Zij wist er niet van. En Mordechai geeft haar ook een afschrift van de tekst. Die krijgt ze mee. We lezen dat in het 8e vers. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan om hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien. En haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan. Om hem om genade te smeken. En bij hem te pleiten voor haar volk. Mordechai roept daarop. En zegt, jij hebt de positie om naar de koning te gaan. Om dit duivelse plan te verhinderen. Wij zouden zeggen, wat is het probleem? Geen probleem toch? Esther die kan zo naar de koning lopen en zeggen, lieve man, wat ben je nu aan het doen? Waarom wil je mijn volk uitroeien, mijn familie? Wat is voor een dwaas plan? Voor Esther ondenkbaar. Ondenkbaar dat ze dat zou doen. Alleen al het idee dat een koning een gouden scepter heeft. En als iemand ongevraagd bij hem komt. Of hij wijst hem toe. Of zie ik voor me, hij wuift het aan de kant. Mensen worden afgevoerd en gedood. Dat kon niet in die tijd. Het was onmogelijk om naar de koning te lopen en zeggen, ik heb even een vraag. Zelfs zijn eigen vrouw kon dat niet. Dus zij zegt dat ook. Oh, gaat dit goed? Zij zegt dat ook. Zij zegt in het 11e vers, alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. Dat was leven of dood. Esther zei, dat kan echt niet. Dat kan niet. En ze zegt, daarbij komt, ik ben al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Het is onmogelijk om dat te doen. Het is een heel bijzonder antwoord wat ze krijgt van haar neef. Lees u in het 13e vers. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En dan neemt Esther een beslissing. En dat brengt ook gelijk de grote ommekeer in deze geschiedenis. Vanaf dat moment komt alles in een stroomversnelling terecht. God gaat door Esther heen deze Joden redden van een genocide, van een volkerenmoord. Esther, die met haar rug tegen de muur staat, neemt de beslissing. Om de dood van haar volk, van haar familie, van haarzelf te voorkomen. En het mooie is dat Esther op dat moment zegt, we lezen in het 16e vers, zij laat Mordechai zeggen, ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zou zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan. Wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Esther was heel gehoorzaam aan haar neef Mordechai. Dat kunnen we lezen door het verhaal heen. Mordechai stond boven haar. Maar nu zegt ze tegen haar neef, goed, ik zal gaan. Met gevaar voor eigen leven. Ze gaat het van de Heere verwachten. Ze gaat eerst 3 dagen lang bidden en smeken tot de levende God. En ze roept alle Joden op in Susan. Ze zegt tegen haar neef, roep iedereen op dat ze gaan vasten. En we lezen dat in het volgende vers. Toen ging Mordechai weg. Hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. En dan gaat ze. Esther 5 vers 1. Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar, wat is er met u, koningin Esther? En wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van mijn koninkrijk. Wat een moedige vrouw, Esther. Wat een moedige vrouw dat ze gaat. Dat ze de beslissing neemt. Dan kost het maar mijn leven. Maar ik zal het geven voor mijn volk, voor mijn familie. En dan gaat ze en dan vindt ze genade in de ogen van deze machtige koning. Die besluit over de levens van mensen. Ik zal de afloop even kort samenvatten. Anders dan duurt het te lang. Maar lees het thuis na. Vandaag of morgen lees het boek Esther. Het is ongekend wat er gebeurt. Ze vraagt dan aan de koning. Koning, ik zou graag willen dat u en Haman morgen bij mij komen eten. Dan laat ik de maaltijd bereiden en dan zal ik u bekendmaken wat ik wil. En dat doen ze. Haman wordt uitgenodigd. Als enige. En ze gaan met elkaar eten. En ze zitten aan de wijn en dan vraagt de koning, nou Esther, zeg het maar. Nou, zegt ze, koning, ik zou graag morgen nog met u en Haman willen eten. En dan zal ik het u bekendmaken. Goed, zegt de koning. En weer beloofde hij al haar de helft van het koninkrijk. Hij zegt, vraag het maar. Tussen die twee maaltijden gaat Haman naar huis. Haman die stijgt boven zichzelf uit. Zo geweldig vindt hij zich. Hij nodigt al zijn familie en vrienden uit voor een maaltijd. En hij vertelt hoe geweldig groot hij is. Dat hij de enige is die door de koningin wordt ontboden om samen met de koning de maaltijd te gebruiken. Onvoorstelbaar hoe goed dat hij zich vindt. Maar één ding zit hem geweldig dwars. En dat zegt hij ook tegen zijn familie en zijn vrienden. Dat is die eigenwijze Jood Mordechai. Hij spuugt erop. Dat zit hem zo diep. Dat verziekt eigenlijk alles. Hij zegt, hoe kom ik van hem af? Nou, zegt zijn vrouw en de vrienden die bij hem zijn, dat is niet zo moeilijk. Je laat gewoon een galg maken in je tuin van 25 meter hoog en daar hang je hem aan. Vindt hij een goed plan? Dezelfde dag nog laat hij die galg in zijn tuin zetten. 25 meter hoog. De volgende morgen gaat hij naar de koning om toestemming te vragen. Dat is zijn plan. Maar in die nacht, tussen die twee maaltijden, wordt de koning wakker. De slaap wijkt van hem. Hij is niet even wakker. Hij is zo wakker dat hij beseft, ja, dit heb ik geen zin en hij stapt uit bed. Misschien heb je het zelf ook wel eens, dat je 's nachts wakker wordt. Dat je denkt, ja, stop maar. Ik kan beter uit bed gaan. God leidt dat soms, ook in onze levens. Hij maakte hem wakker. En hij zegt tegen zijn hovelingen, haal de kronieken. De boeken, verslaglegging van alle gebeurtenissen die er, belangrijke gebeurtenissen die er gebeurden, die hielden ze bij. En soms las de koning ze terug van wat was er allemaal gebeurd. En dan is een hoveling is dat aan het voorlezen en die vertelt een verhaal dat er een Jood Mordechai is. En die heeft een plan verijdeld van twee lijfwachten die de koning om het leven willen brengen. En zegt hij, ho, stop eens. Hij zegt, wat heeft die Jood daarvoor gekregen? Hoe hebben ze hem eer gebracht? Nou, zeggen ze, ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. En ik wil je even kort meenemen daar naartoe. Dat staat in Esther 6, vers 3 en 4. Toen zei de koning, welke eer, bewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niks aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Blijkbaar had hij gehoord dat er iemand in de voorhof was. Ja, dat klopt, er stond Haman. Die kwam een vraag aan de koning of dat hij Mordechai op mocht knopen in zijn tuin. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Nu, dat was Haman. Hij was het huis van de koning binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hoveling zei, nou, dat is Haman. Hij zegt, haal hem. En dan zegt hij tegen Haman, Haman kan nog niet eens een vraag stellen. Hij zegt, Haman, als ik nou iemand eer wil bewijzen, de hoogste eer. Oh, denkt Haman, dit gaat over mij. Dit gaat over mij. Wat zouden we hem aandoen, die man die ik eer wil bewijzen? Nou, Haman heeft een geweldig plan. Hij zegt, koning, dan moet u hem de koninklijke mantel waarmee u normaal door de stad heen gaat, die moet u hem aantrekken. En het paard waarop u rijdt, het koninklijke paard, daar moet u hem opzetten. En dan moet u een belangrijk iemand in de hof aanwijzen en die moet met hem door de stad heen lopen. Die moet zeggen, knielt alle voor hem. Hij had het plaatje helemaal rond, geweldig. En de koning luistert daarna. En hij zegt tegen Haman, goed plan, ga dat maar doen met de Jood Mordechai. Ik vind het soms lastig als mensen zeggen, God heb humor. Maar ik kan niet ontkennen dat dit echt humor is. Want die Haman die is zo hoogmoedig. En volgens mij heeft de koning hem door. En tuurlijk is dit de leiding van God. Want hij neemt hem mee, echt hij neemt hem mee. Ik zie die Haman door de stad lopen. Met die Mordechai op zijn paard. Nou die Mordechai die begrijpt er helemaal niks van. Hij heeft zelfs de kroon op zijn hoofd gekregen. En het koninklijk gewaad. En Mordechai roept, knielt alle voor hem. Het is echt onvoorstelbaar. Nou, als hij dat rondje gemaakt heeft, dan gaat hij jankend naar huis. En dan gaat hij ook tegen zijn familie en zijn vrouw vertellen van, nou, wat er nou gebeurt is echt, ik kan er gewoon niet bij. Hij is helemaal onder in de put. Hij is doodziek ervan. En weet je wat nou het bijzonder is wat zijn vrienden tegen hem zeggen? En zijn vrouw, die zeggen, joh, knoop hem op in je tuin. Esther 7 vers 4. Het is echt onvoorstelbaar. Esther 6 vers 13, sorry. 6 vers 13. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wij, zijn Zeres, zijn vrouw tegen hem, als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Dat is wat zijn vrienden zeggen. Nou, hij kan er nog niet eens goed over nadenken, want in vers 14 lezen we, toen ze nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning en ze haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Hier zie je, en daar kunnen we van leren, de stappen die Esther neemt. Ze gaat naar de koning, de scepter, Esther zegt het maar, de helft van mijn koninkrijk. Nou, koning Haman die probeert alle Joden om te brengen en ik ben een Joods meisje en kunnen we dat plan, hoe kunnen we dat plan van tafel krijgen? Dat zei ze niet. Koning, kom bij me eten en dan zal ik het u vertellen. En dan zitten ze aan de maaltijd. Zeg het maar Esther, de helft van mijn koninkrijk kun je krijgen. Koning, wilt u morgen komen met Haman en dan zal ik het u vertellen. Als wij belangrijke grote beslissingen in ons leven moeten nemen, rustig aan. Onthoud dat, rustig aan. Bid, stap voor stap bid. Al dat snelle van en het moet en het jagen, niet van de Heer. Echt niet. In de rust, verwacht het van God. Stap voor stap. Als Esther te snel was gegaan, had dit niet gebeurd met Haman. Echt niet. En de koning had hem door. Dat geloof ik. De koning had hem door. Dat zien we ook in de reactie daarna. Want Esther, die gaat eten en ze zit aan de wijn en dan zegt de koning Esther, zeg het maar. En dan zegt Esther in 7 vers 4. Dan zegt ze, want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Dat vertelt ze aan de koning. En dan wordt de koning, die zegt, wie doet dat? En dan wordt Haman ontmaskerd. Ze zegt, daar zit hij, Haman. En dan wordt de koning zo woedend, hij wordt zo woedend op Haman. Hij loopt naar buiten. Haman die valt op zijn knieën op het bed bij Esther om haar genade te spreken. Hij komt terug, hij ziet dat. Dan zegt hij, zou die ook nog mevrouw aanranden? Ze trekken een zak over zijn hoofd en hij wordt opgeknoopt aan de galg die hij voor Mordechai had gemaakt. Onvoorstelbaar. En later zelfs ook zijn 10 zonen. Want de koning geeft Esther en ook Mordechai, ik zal maar zeggen, carte blanche. Hij zegt, hier heb je mijn zegelring. Doe alles wat nodig is om het volk te redden. Vaardig elke wet uit die je wil. Je zag, het hart van de koning was zo gericht op hun, dat Esther, maar ook Mordechai uitermate verhoogd werden door deze koning. Lees het thuis maar na. Ik heb 3 korte lessen die ik nog even met jullie wil delen. Die opvallen in dit verhaal. Voor mij en die geef ik door aan jullie. Gods leiding loopt als een rode draad door deze gebeurtenissen heen. Van A tot Z loopt het er doorheen. Als jij bent verlost, gekocht en betaald door het bloed van Jezus, dat is een gebeurtenis in je leven die je nooit meer vergeet. En bij de een gaat dat geleidelijk en bij de ander gaat dat heel radicaal. Dan geloof ik dat er een moment is in je leven dat je terugkijkt. En dat je denkt, wow, God, hoe dat God als een rode draad door je leven heeft gelopen en nog steeds loopt. Dat is opvallend, want dan kijk je terug en dan denk je, hoe is het mogelijk? Je denkt van, ik ben toen begonnen om God te zoeken en toen ben ik tot geloof gekomen. Maar als je terugkijkt, denk je, nee, het gaat nog veel verder terug. Gods leiding in ons leven is echt opvallend. Dat is niet alleen hier in Esther, maar is ook in ons leven. Laat het voorbeeld van Esther ons inspireren. Om de wil van God te doen. Wat het ons ook kost. En op hem te vertrouwen. Hij leidt ons leven. Tot in detail. Ik heb er wel eens over getwijfeld. Maar als je kijkt naar de natuur, het kwam net al te sprake in getuigenissen. Dan kun je je eigen verwonderen over de natuur zo in detail. Nou, die schepper van hemel en aarde heeft ons gemaakt en leidt ons leven. Tot in ieder detail. Esther nam de beslissing. Kom ik om, dan kom ik om. Er zijn momenten in ons leven dat wij ook die beslissing nemen. Ik kan dat herinneren toen ik tot bekering kwam. Dat ik jaren heb gezocht. En uiteindelijk had gehoord dat ik de Heer Jezus aan moest nemen. En ik had dat ook gedaan op mijn kantoor. Ik zei, Heer Jezus, ik weet niet hoe dat het moet, maar hier ben ik. Ik neem u aan. In mijn leven. Kom maar in mijn leven. U bent mijn verlosser, u bent mijn Heer, u bent mijn redder. Ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik neem u nu aan, op grond van uw woord. Nou, er gebeurde niks. En toen zei ik tegen God, hoe moet het dan? Ik zat 's morgens Bijbel te lezen, ik las soms overdag Bijbel. Ik ging 2 keer naar de kerk, soms op woensdag naar de kerk. Ik was op zoek naar God. En ik had Jezus aangenomen, nog geen vrede in mijn hart. En toen ik dat vroeg aan God, toen wist ik het gelijk. God wilde heel mijn hart, mijn leven, mijn identiteit, wie ik ben, wie ik was, dat wilde God. En ik zeg, Heere, dat kan ik niet. En ik deed het ook niet. Op dat moment niet. 2 weken later las ik uit Lucas 18, die jongeling die met al zijn spullen bij Jezus kwam en zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei, ja, je moet gewoon netjes leven, hij pakte de wet erbij. Had hij allemaal gedaan. Keurig op de rit. En de Heer zei, 1 ding ontbreekt u. Alles verkopen, weggeven, mij volgen. En toen wist ik, dat ben ik. En toen heb ik tegen God gezegd, op dat moment nam ik de beslissing. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Maar ik zal alles verkopen wat ik heb en weggeven en Jezus volgen. Het was een beslissing van mijn hart. Ik kon niet anders meer. Strek je uit naar de leiding van God in je leven. Strek je daar naar uit. Hij leidt ons leven tot in detail. Twijfel niet aan zijn woord, maar onderneem ook actie. Neem stappen. 2e punt. Esther en Mordechai leefden in ballingschap. Dat kwam door de zonde van het voorgeslacht. De Israëlieten, na het land Kanaan, hadden God verlaten, gingen andere goden dienen, nieuwe goden dienen. En de Heer had ze gewaarschuwd. Hij zegt, ik zal komen met mijn plagen, met mijn straf en ik zal jullie alle kanten op laten gaan de wereld in. Dat is gebeurd. Zij leefde in ballingschap. Dat kwam daardoor. Wat er in jou en mijn verleden gebeurt, heeft gevolgen. Wat wij doen, heeft gevolgen. Tuurlijk is de verlossing, maar de zonden hebben gevolgen. Dat zul je herkennen in je leven. Altijd. Soms betalen we er een hele hoge prijs voor. Maar het zal meewerken ten goede, staat er in Romeinen 8, vers 28. God kan het gebruiken voor hen die geloven. En dat is mooi. Want God gebruikt hier ook Esther. God gebruikt Mordechai. Dat zien we hier. Als wij geloven en we vertrouwen op de Heer, dan is Hij met ons. In welke situatie we ook zitten, vanuit het verleden. Gevolgen vanuit het verleden. Kan soms dat we in een situatie heel erg moeilijk is.
Maar als je op hem vertrouwt, mag je weten dat hij met ons is. En God gebruikt het. Hij heeft een plan, hij gebruikte Esther en Mordechai om het uitroeien van zijn volk te voorkomen. Dat is ongekend. Esther, in een harem, in een vrouwenhuis, uitzichtloos. Uitzichtloze situatie. Als Esther gedacht had van hoe zou God mij kunnen gebruiken, dat is onmogelijk. Maar een sleutelpositie nam ze in. God zet haar op positie. Mogelijk heb jij een heftig verleden, moeilijke jeugd, een negatief zelfbeeld vanuit je jeugd, misschien wel misbruikt, allemaal verschrikkelijke dingen. Maar als wij tot bekering komen, dan, en God gaat ons gebruiken, dan kan die dat ook gebruiken. Dat zie ik ook. Mensen die zelf heftige dingen mee hebben gemaakt, bijvoorbeeld in hun jeugd, zeg je, waar is dat allemaal goed voor? En ze verwachten het van God, dan zie je dat God dat gebruikt. Ze kunnen anderen bemoedigen, ze kunnen anderen helpen, omdat ze weten, ze zijn daar zelf doorheen gegaan. Maar durf je op te staan? Esther moest wel gaan staan. God manoeuvreerde haar in die positie. Hij maakte haar koningin van een van de grootste rijken van de wereld. Maar er kwam een moment dat zij de keus moest maken. Als ik dan omkom, kom ik om. Maar ze ging staan. Ze mobiliseerde morgen haar familie, iedereen. En zei, bid voor me, want ik ga. En dat moment komt ook in ons leven. Als God ons wil gebruiken, hij zet ons op positie. Dan komt er een moment dat je moet gaan staan in geloof. En dan moet je zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Wat mijn familie er ook, wat iedereen ook vindt. Maar ik zal gaan, want ik weet dat het de weg van de Heer is. Misschien ben je je werk wel kwijtgeraakt. Of misschien zit je wel op een werk wat je helemaal niet zint. Of waar je het niet naar je zin hebt. God plaatst ons in een... Hij kent ons verleden, hij kent ons heden. Hij kent ook onze toekomst. Wij zien ons verleden, wij zien ons heden, wij zien niet onze toekomst. Maar God weet het. Hij plaatst ons op plekken waarvan wij misschien het gevoel hebben, wat doe ik hier? Wat kan ik hier? Ik moet wat anders. En tuurlijk is het goed om verder te stappen, wij moeten keuzes maken. Maar besef dat God ons leven leidt. Vertrouw op de Heer. En neem stappen in geloof. Of je staat voor een grote beslissing in je leven. Dat kan ook. Er kunnen momenten zijn dat je voelt van ik moet een keuze maken. Ik moet een keuze maken. Of ik ga naar links of ik ga naar rechts. Je weet niet goed wat je moet doen. Diep in je hart voel je dit is de weg van God. Maar ik durf het niet. Dat kan. Misschien raak ik alles kwijt. De situatie waar je nu in zit, lekker comfortabel. Als ik die stap nu neem, misschien raak ik alles kwijt. Maar ik weet het is de weg van de Heer. Neem de stap. En ga zoals Esther misschien wel 3 dagen vasten. En zoeken naar de leiding van God. En bidden om openbaring. Wandel in de werken die God voor je hebt voorbereid. Laatste puntje. Esther is een geweldig beeld van de Heer Jezus. Een geweldig beeld van de Heer Jezus. Esther werd gebruikt om het volk te redden. En Jezus werd door God gebruikt om jou en mij te redden. Jezus gaf zijn leven. Hij kwam ook op dat moment dat hij zei, Vader, als het kan, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij ging. Hij ging de dood in. Hij gaf zijn leven voor ons aan het kruis. En hij betaalde. 1 Johannes 2 vers 2 zegt, hij betaalde voor onze zonden, maar niet alleen voor onze zonden, maar hij betaalde ook voor de zonden van de hele wereld. Ik heb al gezegd, onze zonde is nooit het probleem. Tuurlijk, zonde maakt scheiding tussen jou en tussen God, tussen mij en tussen God. Zonde maakt scheiding. Maar het is nooit een onoverkomelijk probleem. Want als wij onze zonden belijden voor de Heere God, ze zijn betaald. Wat wij ook doen, ze zijn betaald. Jezus bracht een volkomen offer. En toen de tijd waren er heel veel mensen die dat kruis zagen, die 3 kruizen zagen en ook Jezus zagen. En voor hen stierf er gewoon een Jood die opstand veroorzaakte. Een ellende. Gewoon een Jood, er werden wel meer mensen gekruisigd. Maar in de geestelijke wereld wat je niet ziet, stierf daar een overwinnaar. Hij overwon over de helse machten, over Satan met al zijn demonen, die ons het leven zuur maakt. Hij overwon door zijn leven te geven. Het was onzichtbaar voor de ogen van de mensen, maar het is zichtbaar in de geestelijke wereld. En alle elementen in de natuur waren erbij betrokken. Midden overdag, het werd pikdonker. Heel de aarde begon te schudden. Het voorhangsel scheurde van beneden naar boven. Was onmogelijk. En de hoofdman die erbij stond, ik denk een ongelovige man, die het hele proces begeleidde, die stond erbij en zei, waarlijk, dit is Gods zoon. Dat zei hij. Hij zag het. Hij zegt, waarlijk, dit is de zoon van God. En deze God, deze Jezus, wil jou en mijn leven leiden. Dat is een realiteit. Soms kun je de realiteit uit het oog verliezen. Dan zijn we allemaal bezig met gemeenten en we zorgen voor elkaar, we houden voor elkaar, noem maar op. Maar dit is de levende God. Een realiteit in jou en mijn leven. Hij leidt ons leven van A tot Z. Hij zet ons in positie waar wij van tevoren niet konden beseffen dat we daar terecht zouden komen. Esther, koningin. Maar ze nam de beslissing en ze riep God aan. Misschien is jouw leven wel een puinhoop. Misschien zeg je van ja, ik heb altijd zelf mijn leven bestuurd. Maar het komt niet goed. Leg je leven in de handen van Jezus. Hij weet het. Hij weet wat onze toekomst brengt. Verwacht het van hem. Ik kan me herinneren dat ik 2 jaar geleden of zo kwam, sprak ik een man die vraag had over zijn huis. En was een ruige gast, een leuke kerel. En uiteindelijk hebben we een gesprek gehad en ik heb hem toen ook over de liefde van Jezus verteld. En hij zegt, ik ben helemaal niet gelovig, maar toevallig, zegt hij, zijn we er net een beetje mee bezig. En daarover na aan denken van, ja, dat geloof, misschien moeten we daar eens wat mee doen. En hij had zich ingeschreven voor een alfacursus. Ik zei, nou, dat is mooi, moet je doen. Ik had hem een jaar of langer niet meer gesproken. En toen opeens hij binnenkwam bij mij op kantoor. En hij vroeg of dat ik koffie had. Ik zeg, ja, dat heb ik. Dus ik zette hem bij mij aan mijn bureau en hij zag er slecht uit. Ik zeg, volgens mij gaat het niet goed met jou, zeg ik tegen hem. Hij zegt, dat klopt. En hij begint heel zijn leven te vertellen, alleen maar ellende, alleen maar drama. Was nu in een scheiding terechtgekomen en kwam voor een huurhuis. Hij zegt, ik moet gewoon een huurhuis hebben waar ik gewoon in de rust kan komen, noem maar op. En God gaf mij Psalm 107. Niet de tekst, maar echt letterlijk Psalm 107. Ik heb Psalm 107. Ik zeg tegen hem, ik pak mijn Bijbel. Ik zeg, mag ik jou wat voorlezen? Hij zegt, ja, dat is goed. En ik pak Psalm 107 en ik wil je even mee daar naartoe nemen. Psalm 107 vanaf vers 10. En er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ijzer, in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite en zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verlost hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid, om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. En zo gaat het verder. Ik zeg tegen hem, 1,5 jaar geleden hebben we elkaar gesproken. Je volgt een alfacursus, wat heb je ermee gedaan? Hij zegt, nou eigenlijk niks. Ja, druk, dit, dat. Hij zegt, maar als ik jou zo hoor, denk jij van nog geen huurhuis. Ik zeg, ben je bereid om de weg van de Heere te gaan? En toen knikte hij. Ik zeg, ga dan naar huis. Ga naar je kamer. Sluit de deur achter je dicht. Ga op je knieën voor de levende God. En verneder je voor hem. Ik zeg, beleid al je zonden voor God. En zeg, Heere, leid mijn leven, want ik heb er een puinhoop van gemaakt. Voordat hij wegging, heb ik voor hem gebeden. Gebeden om de Heilige Geest. Gebeden om de leiding van God in zijn leven. Hij is huilend mijn kantoor uitgelopen. Een 1,5 jaar later hoorde ik dat hij tot bekering was gekomen. Een jaar later, heel wonderlijk hoe dingen samenkomen. Ik vind het mooi om mensen te delen, boekjes en dat soort dingen. Maar soms is het fijn om een bemoediging van de Heer te krijgen. En ik vroeg aan God, ik zeg, Heer, ik zou zo graag een keer een bemoediging krijgen. Iets wat terugkomt. Diezelfde dag kreeg ik een WhatsApp berichtje van hem. Hij zegt, Henk, nooit zal ik vergeten dat je voorlas uit Psalm 107. Er zat een foto bij en op de muur van zijn huis stonden in het groot de tekst, deze tekstwoorden uit Psalm 107. Hij zegt, ik heb de vrede die alle verstand te boven gaat. God leidt onze weg, ook al is ons leven een puinhoop. Verneder je voor hem. Zoek leiding. Zegt, Heer, leid mij weg. Hoe moet ik gaan? En ga naar God toe. God heeft een plan met jou en mijn leven. Hij had een plan met het leven van Esther. Hij heeft een plan met mijn leven. Hij heeft een plan met jouw leven. Hij heeft werken voorbereid. Een zelfleven past daar niet in. Maar laten we ons uitstrekken naar hem en zeggen, Heer, wat is het plan? Wat u heeft voor mijn leven, want daar wil ik in werken. En ik ben ook bereid om de beslissing te nemen. Zoals Esther, die zegt, als ik dan omkom, kom ik om. Maar ik zal gaan. Ik zal nog een gebed uitspreken. Hemelse Vader, maak ons strijders, zoals Esther en Mordechai. Strijders voor de zaak van u. Heer, we hebben alles in Jezus Christus ontvangen. We zijn meer dan overwinnaars. Het was een overwinnaar die stierf van het kruis. En wij zijn meer dan overwinnaars. Wij delen daarin. U hebt ons alles gegeven, Vader. Ik wil ook bidden voor mijn broeders en zusters. Dat ze zich uitstrekken naar de leiding van u in hun leven. Geef ons de kracht en de moed. Zoals deze Esther, dat ze zegt, als ik dan omkom, kom ik om. Maar ik zal gaan in de weg van u. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor de bemoedigingen. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw trouw. Heer, ik wil uw naam groot maken en prijzen om wie u bent. En Heer Jezus, wil u danken voor het offer wat u bracht op Golgotha. U bent onze Heer, u bent onze Meester, u bent onze Liefste. En Heer, maak ons vrijmoedig om te gaan in de werken die u voor ons hebt voorbereid. Amen.